Deze morgen wil ik eerst beginnen met u te lezen in een vers in Judas. Judas. Dat is één hoofdstuk, klein boekje, heel belangrijk deze tijd. En een van de dingen die mij bezighoudt, die mij eigenlijk altijd wel bezig gehouden hebben, is duidelijkheid. Duidelijkheid. En dan is mijn vraag eerst deze. Laat het woord iets aan duidelijkheid te wensen over. Of is het woord werkelijk duidelijk? Deze vraag die is tot mij gekomen, die heb ik bij me gedragen sinds dat ik de Heer Jezus heb mogen leren kennen. Ik weet, toen ik zelf nog niet bekeerd was en de Heer Jezus dus niet kende, en dan ga je naar de kerk en dan hoor je, je leest thuis ook wel in de Bijbel, maar dan hoor je wel van alles. En voor 34 jaar, kan ik zeggen, is het daar overheen gegaan. En toen de Heer zegt, nou ga jij preken, dan zeg ik, ja Heer, maar dan moet het wel duidelijk kunnen zijn, want anders heeft het geen zin. En ik zie meer en meer in deze tijd dat er een gebrek is aan duidelijkheid. En dan vraag ik me af, is dat omdat het woord niet duidelijk is, of is de mens niet duidelijk met het woord? Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, ik wil u daarom oproepen en ik wil u eerst hiervan lezen. En dan lezen we de eerste versen erbij, want die zijn vanzelf een grote zegening. En Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Dat is een prachtige. Door God de Vader geheiligd en door Jezus Christus bewaard. Wat een rijkdom in de Heer Jezus. Hè? Is dat duidelijk? Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Prachtig is dat. Hè? Vermenigvuldigd. Dan krijgen we het volgende. En Judas die heeft een brief willen schrijven van bemoediging, denk ik. Maar dan schrijft hij dus dat volgende vers. Maar als je dan de daarop volgende vers leest, dan zie je helemaal geen bemoediging. Dan zie je alleen maar wat er werkelijk aan de hand is. En dan is het een hele bemoediging dat je hebt mogen kunnen beginnen om te zien dat je geheiligd bent in God de Vader. En dat je bewaard bent in de Heer Jezus Christus. En in deze dagen wil ik erop aandringen dat je die dingen herinnert. Dat je werkelijk weet, ik ben in de Heer Jezus Christus en met Christus geborgen in God, zoals Colossenzen dat zegt. Dat is heel belangrijk, want ik zie toch overal dat er van het woord weggegaan was. Dat is één ding, dat begon natuurlijk al in Genesis 3, dat de duivel die zetten vraagtekens bij het woord neer. Daar zullen we zo ook even verder naar kijken. En zo is dat voortdurend. Wordt de mens van dat woord weggetrokken. Er zijn twee dingen door het woord dat de mens van weggetrokken wordt. Het eerste is van het woord. En het tweede is, dat zo vind je dat in Genesis. Dus we moeten altijd gaan bij de volgorde die we hebben in Genesis. Het eerste wordt de mens weggetrokken van het woord. Ja, heeft God gezegd. En het tweede waar de mens van weggetrokken is, dan zit je, eigenlijk zie je dat in Genesis 3 ook al. Daar zie je al wat er aan de hand is. Maar dan zie je in het vierde hoofdstuk wat er gebeurt. En dat is dit. De mens wordt weggetrokken van het kruis. Twee dingen. Het woord en het kruis. En het kruis staat centraal. En als we het kruis niet hebben, wat hebben we dan? Dan hebben we niks. Absoluut niks. Dus waar begin je? Een broeder die bij de Heer is, al heel wat jaren. Ik denk dat de meesten van jullie hem wel kennen. En hoewel je hem nooit gezien hebt. Kun je iemand kennen zonder dat je hem nooit gezien hebt? Dat kan. Ik denk dat je Petrus ook moet kennen. Die heb je ook nooit gezien. Paulus moet je ook kennen, die heb je ook nooit gezien. En de Heer Jezus moet je wel kennen, maar die heb je nog niet met de ogen gezien. Een van die broeders is broeder Spurgeon. Charles Spurgeon. Wordt wel genoemd de prins der predikers. En dan zou hij dat zelf nooit willen. Dat weet ik zo wel. Maar soms geven mensen namen. En die zegt, we moeten altijd bij het kruis beginnen en daar ook weer eindigen. Houd dat in de gaten, dus als iemand iets vertelt, dan moet je wel bij het kruis beginnen, maar ook zorgen dat het bij het kruis eindigt. Want anders laat je mensen in de lucht hangen. Weet je waarom? Omdat ze eerst moeten zien, de nood. De nood. De nood. En de meer je dat je jezelf ook bij dat kruis bepaalt, de meer dat je ook ziet de nood ervan. En de meer ik mezelf bij dat kruis bepaal, de meer dat ik zie hoe ik dat nodig heb. Hoe diep dat gaat. De hoogte en de diepte en de lengte en de breedte van de liefde van God. Dan hebben we het kruis. Zie, alles zit in dat kruis. Nou, ik ga nu het derde vers met u lezen. Geliefde, alzo ik naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, of de algemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof. Er is een noodzaak hier. Er is naastigheid hier. Het is niet zomaar, vanmorgen hebben we weer een preekje. Nee, er is een tijd hier, we worden erbij bepaald. En laat ons niet wachten tot we in januari, februari, maart ergens zitten. Nee, we beginnen erbij nu. En dat iedere dag opnieuw is de naastigheid en de noodzaak. Zijn er dingen die zijn noodzakelijk in je leven? Laat ik er één noemen. En vooral als ik naar de jonge mannen kijk, dan zie ik dat al. Die moeten eten. En ik heb ze allemaal, al die jonge mannen heb ik hier wel eens zien eten. En dan de ouderen ook wel hoor, daar gaat het helemaal niet over. Maar die hier kunnen dat nog zo lekker doen, hè. Dat is een noodzaak, want als je niet eet, dan ga je dood. Maar dat is nog veel meer het geval geestelijk. Er is een noodzaak hier. En die noodzaak in het geestelijke is groter, loopt wel parallel met, maar is groter dan het lichamelijke. Want als je lichamelijk sterft, zoals we dat noemen, dat is op zichzelf natuurlijk geen ramp. Hoewel we er wel erg tegenaan kijken. Maar als je geestelijk sterft, dat is de grootste ramp die er is. Dat is de grootste. Al de rampen die we vandaag, waar we vandaag van horen, dat zijn er best heel wat. En door het jaar heen gehoord hebben in het vorige jaar, dat zijn er heel wat. Maar dat is nog niets te vergelijken met de ramp. Wanneer men sterft zonder de Heer Jezus Christus. Wanneer men gestorven is geestelijk. Zeg dus met alle naastigheid doe om u te schrijven van de algemene zaligheid. Zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen. Dat is tegelijk, er zijn twee dingen tegelijk eigenlijk. Dat woord vermanen houdt ook in vertroosting. Op wat voor manier is er een vertroosting daarin? Op deze manier. Ik ben blij dat ik vermaand word, want dan is er nog iemand die met me bezig is. Veronderstel dat niemand meer om je gaf om je dit te vertellen. Je kunt natuurlijk altijd de prediking op twee manieren bekijken. We kunnen op deze manier zijn en zeggen, oh, heeft dit daar weer over? Ik heb wel eens gehad, en dit is jaren geleden begonnen we net, en dan begonnen we in een open lucht, groot park. Daar hadden we ook muziek erbij en zo al. Ja, prachtig hoor. En toen kwamen al die mensen die zaten, die waren aan het kamperen natuurlijk. En daarom een uur of tien, we hadden zulke luidsprekers er staan. En daar begon het. Velen kwamen eromheen zitten. En die vonden het prachtig dat ze daar in die kamperomgeving, dat ze daar een dienst kregen. Hoefden ze niet naar de kerk, konden ze rustig zeggen. Dat ze net zo lang konden slapen. En dan konden ze er zo naartoe wandelen, was dat ze in de pyjama waren. Nou, en daar zaten ze dan. En dan zag je sommigen, die zag je zitten heel geïnteresseerd. Dat was mooi, prachtige boodschap. Nou, dat vonden ze geweldig. Volgende zondag zaten ze een beetje verder achteruit. Zondag daarop nog een beetje verder. En daarop nog een beetje verder. En tenslotte, wij gingen vaak met iedereen, of tenminste zo als dat mogelijk is, met mensen praten na de dienst. En tenslotte zaten er, en die zaten helemaal ergens tussen de boompjes in. Een van de jongens die ging er naartoe en zegt, Moet die man altijd over zonde spreken? Nou geloof ik dat ik niet dat op die manier gedaan had. Maar iedere keer wijst dat woord er gewoon naartoe. Hè? Het woord het wijst altijd op hetgeen dat je nodig hebt. Vaak denk je, oh dat is die voorganger. Nee, nee, het woord komt tot jouw hart en geeft je wat je nodig hebt. Maar zoals je je hart er werkelijk voor opengesteld hebt. Je zegt, de Heer, ik wil dat u vandaag tot mijn hart spreekt. Nou, dan komt dat op een manier dat je eigenlijk niet gedacht had. Nou, is het dan niet geweldig dat de Heilige Geest zo naar je toe komt om je dingen zo duidelijk te willen maken, die jezelf niet in de gaten had. Nou, hier vanmorgen dan. We zijn dus hier bezig dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heilige was overgeleverd. En dan krijg je daarna een hele toestand. En daar gaan we op dit moment niet op in. Maar ik wil wel graag dat u even terugslaat in het eerste boek van Timotheus. En daar wil ik een tekst met u lezen. Dus we worden hierop aangedrongen. We zitten dus in de laatste dagen. En dan, we hebben de waarschuwingen van de Heer zelf. Die hij al zegt in Lucas 18. Wanneer hij zegt. Als ik terugkom zal ik dan nog geloof vinden. Dus het is heel duidelijk dat we verder. De verder we gaan. De minder dat we zien. Het geloof van de mens in God. Niet, we hebben het niet over godsdiensten. We hebben het niet over religieuze mensen. We hebben het over het geloof in God persoonlijk. Huh? Dat is een hele persoonlijke zaak. En nu gaat het erom twijfel of zekerheid. Waar leeft u in? Want u leeft in een van deze twee. Wat hebt u liever? Vage verhalen of duidelijkheid? En ik durf gerust te zeggen dat ik veel vage taal gehoord heb. Maar hoe gaat het met duidelijke taal? Vorige week waren we in België. Eigenlijk is dat onze nederburen, zoals we dat noemen. Die zijn beter in de taal dan de Nederlanders. Is je dat opgevallen? Dat is iets van de leren. Zo, als je duidelijke taal hebt, begrijp je wat er gezegd wordt. Ik heb wel tegen kinderen vaak gezegd, als ik aan het spreken ben en je begrijpt het niet, kom dan vertellen. En dat geldt natuurlijk voor iedere leeftijd. Als er iets is dat je niet begrijpt, verstaat liever gezegd, er zijn twee verschillen. Dat zou ik even duidelijk moeten maken. Het ene is verstaan, het andere begrijpen. De dingen van God begrijpen we niet, maar verstaan ze wel. Verstaat je dat? Het verschil tussen verstaan en begrijpen. Oké, hier in 1 Timotheus, dus we zijn hier nu en we weten hoe snel dat jaar vorig jaar al voorbij gegaan is, hè? De Bijbel noemt dat het leven zelfs een gedachte. Huh? De jaren die brengen we door als een gedachte. En leren ons dan zo onze dagen te tellen dat we een wijs hart mogen hebben. Nou, dan wil ik hier met u lezen in 1 Timotheus, het eerste hoofdstuk. En we hebben het over de algemene zaligheid. Dat zagen we ook in Judas, hè? Judas, derde vers, hebben we er ook van gelezen, van die zaligheid die ons overgeleverd is. Hier in vers 15, en dan lezen we, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Twee dingen. De eerste is, dit is een getrouw woord. Iedere keer, we vinden dat verschillende keren hier in Timotheus. Een getrouw woord, en dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Waarom? Om zondaren zalig te maken. Dat is de bedoeling van de Heer Jezus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ik heb een vraag. Is dat duidelijk? Is dat duidelijk? Nou heb ik nog een vraag erbij. Want de Heer Jezus, dat lezen we in 1 Johannes het tweede hoofdstuk, dan lezen we dat hij is onze verzoening. Het bedeksel voor onze zonde. Maar niet voor de onze alleen, maar voor die van de gehele wereld. Is dat duidelijk? Dan heb ik een andere vraag voor je. Kun jij dat duidelijk aan een ander vertellen? We zullen maar luisteren. De woorden die ik spreek, die zijn op zichzelf van weinig waarde. Maar het woord van God heeft kracht. En wat doet de duivel nou? Die is voortdurend aan het trekken aan het woord van God. Ja, zeg je dan, veronderstel je staat met iemand te praten en die kent de Heer Jezus niet. Wat is dan de gedachte? Ja, zegt, dan krijg je dan die stem. Ja joh, maar dit begrijpen ze toch niet? Daar gaat het helemaal niet over of dat ze het begrijpen. Ja, maar dat geloven ze niet. Daar gaat het toch niet over of dat ze het geloven? Mijn vraag is, geloof jij het? Geloof ik het? Als ik dus met een ander sta te praten, wat is dan meer woord waard? De woorden die ik geef of de woorden die het woord geeft? En kan dat woord dat hart binnendringen en daar leven geven? Oh, we zijn allemaal zo verstandig, we kunnen zoveel dingen zeggen en we hebben zoveel ideeën en we kunnen het zo allemaal netjes verklaren. En ik denk dat het vaak een hoop hete lucht is. Waarom? God heeft nergens gezegd dat als ik maar wel bespraakt ben, dat iedereen dat horen zal en daar iets door veranderen zal. Daar heeft God nooit iets van beloofd of iets gezegd. Nee, ik lees dit, dat God is getrouw en dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Zo wat doen we? Geef dat woord? Moet eens kijken. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Met over, hè? Dat hij gegeven heeft. Wat heeft hij gegeven? Ja, dat zijn allemaal dingen die we weten. Dat begrijp ik wel. Maar het zijn juist de dingen die we weten. Gebruiken we die ook? Zijn ze van waarde voor u en mij? Is het van waarde dat ik dit weet? Dat Gods woord getrouw is. Dat is van allerlei waarde. Dat is van heel grote waarde voor mij. Weet je waarom? Als ik niet geloofde dat Gods woord getrouw was, dan was deze Bijbel al lang dicht geweest en dan was ik al lang ergens anders geweest. Of liever gezegd, dan was ik hier nooit gekomen. Als ik niet geloofde dat Gods woord getrouw was en alle aanneming waardig. En dat ik door mag gaan om dit te blijven prediken. En dat het niet de bedoeling is. Och ja, er zijn best dingen. Als jullie iedere avond van de week willen komen, dan zijn er best een hoop dingen dat ik je aan wil onderwijzen. Maar als ik de meesten maar één keer op een week zie, ja, dan probeer ik zoveel mogelijk te bemoedigen in hetgeen dat de Heer hier voorlegt. En dit is een van die dingen. De algemene zaligheid. Het eeuwige leven. Het leven dat nooit ophoudt. Zonder ophouden. Dat altijd bij je is. Niet verloren gaan. Veronderstel dat je staat te praten met iemand die verloren is. Komt het in de gedachte op om te zeggen dat hij verloren is? Ja, maar dat wil hij niet graag horen. En veronderstel dat die boos weggaat. Dan zou dat toch helemaal een ramp zijn. Ik weet niet of dat ik dat hier verteld heb. Maar pas las ik dat nog van, ja, ik geloof dat ik de vorige keer wel verteld heb. Hè? Van die man die zat ook in een dienst. Evangelisatiedienst was. En die evangelist halverwege liep er boos uit. Hè? En de rest zat er allemaal mooi in. Die zei prachtig, geweldig, schitterend. Maar die ging allemaal naar huis. En die ander die boos weggelopen was, het café in, die kwam eruit. En die kwam terug. En die was bekeerd. Ik heb verschillende boze mensen gezien in mijn dagen. En die na een poosje bekeerd waren. En weet je wat dan gek is? Zijn ze niet meer boos? Nou, wat heb je nou liever? Dat iemand eerst boos op je wordt en dan bekeert? Of heb je liever dat iemand nooit boos op je wordt en naar de hel gaat? Nou, we moeten het gewoon recht zeggen. Ik hoorde van de week iemand zeggen, ik ga het van allemaal radicaal zeggen. Ik zeg, nou, dat is een goed idee. Ga ik dat ook maar doen. Is dat een goed begin voor het jaar om te zeggen gewoon wat God zegt? Niet omdat jij het zo graag kwijt wil, daar gaat het niet over. Nee, gewoon omdat God zegt en omdat wij er zo bij bepaald moeten worden. Waarom? Omdat je zo weinig duidelijkheid ziet. Nou, daar sta ik niks van te kijken. In de volgende dagen zul je, volgende paar weken zul je heel weinig duidelijkheid zien. Weet je wat iedereen doet? Door elkaar praten. Door elkaar praten en er is niemand die er wijzer van wordt. Wordt er wijzer van? Absoluut niet. Nou, dit is nou hetgeen dat voor ons het mooiste is. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welk de voornaamste ben, zegt hij dan. En dan kom je wel eens iemand tegen en zeg je, oh, maar ja, tegen die hoef je niet te praten, want ja, die luistert nog ineens natuurlijk. Wel, hier is het ergste. Hier is het ergste en die zit in de hemel. Kun jij dan iemand bedenken die er niet kan komen? En als God zegt dat al zo lief heeft God de wereld gehad? Je moet niet naar degene toe, niet zo gauw naar degene toe gaan waarvan je denkt, oh, die zou wel, nee. Ja, dat is meestal niet. Hè? De Heer Jezus, die had iemand en die kwam en die was zo geïnteresseerd, hè? Die kwam zelfs 's nachts. Wat zijn reden was, weet ik niet, dat staat er niet. Maar die kwam zelfs 's nachts. En dat was, ik zag iets van de week in de krant. En tegelijk moest ik hier aan denken. Ik ga het gewoon eerlijk even vertellen. In de krant zag ik dit bericht, heel droevig bericht. En je hebt van die droevige berichten in de krant, daar staat een stukje van in. En overlijdensberichten zijn dat. Er staat een berichtje in van een kind van een jaar. Dat was jong. Maar wat mij nou bedroefde was dit. Zou je zeggen wat het was? Een verbondskind. Ik zeg, die mensen hebben ook niks begrepen. Want is jouw kind van een jaar, is dat anders dan jouw kind van een jaar? Of mijn kind van een jaar? Of de buurman zijn kind van een jaar? Is het een verschil? Want, dan komen we even terug, dan gaan we even naar Nicodemus toe. Als er één verbondskind zou moeten zijn, dan was Nicodemus. En wat zei de Heer Jezus? Jij moet wederom geboren worden. Als jij niet wederom geboren wordt, kun je niet de hemel in. Dan kun je het koninkrijk van God niet zien. En genadig, hè? Dat mensen zomaar een deeltje zo onduidelijk zijn. Waarom zo onduidelijk te zijn? En zo heeft ieder zijn eigen stokpaardje. Lees je Bijbel, want anders krijg je ook weer je eigen stokpaardje. Het is het belangrijkste dat jij en ik de Heer Jezus leren kennen en zo gemeenschap hebben met de Vader en daarin leven. En hoe dat leven zal zijn? Ik ga dat toch even doen. Vanmorgen lazen we een liedje en we zaten wat liederen, we hebben er gezongen, maar ook gelezen. En Ik ga dat even voorlezen. Ik vond dat heel mooi. Later kan je nog wel zeggen welk het is, maar dat doe ik nu nog niet. Wees toch rustig als uw landsman wilde loten bij u ziet. Snoeimes zal hij wel gebruiken, maar onnodig snijdt hij niet. Niet te vroeg en niet te laat zet hij ooit het mes erin. Zal een rank ooit vruchten dragen, dan is lijden het begin, niet het einde, dat is het begin. Zie je dat? Dat is best heel bijzonder, hè? Wees toch rustig, ook als Jezus toelaat dat u het vuur verzenkt. En in plaats van u te helpen, u in zwaarder lijden brengt. Dat is ook wat, hè? Denk dan ga ik naar de Heer, oh Heer, red me toch van al deze narigheid. En dan geeft hij nog een beetje erbij. Nou, dat is precies wat Habakkuk ook zegt, hè? Precies wat Habakkuk ook zegt. Eigenaardig is dat, hè? Hebben we eens gemerkt dat wanneer er iets moeilijks gebeurt in je leven, dat je dichter bij God bent? En de tijd en manier wanneer je misschien probeert te bidden en misschien wanneer wel God ver lijkt, weg lijkt, dat hij toch dichtbij is? Zo heel dichtbij in de moeilijkste tijden. Waar is hij mee bezig? Is hij mee bezig om... Nou, wij zouden graag allemaal hele grote gemeenten zien. Maar als je alleen maar een grote gemeente hebt om veel volk bij elkaar te hebben, dan schiet dat niet op. Maar als er veel mensen tot de Heer Jezus mogen komen, ja, dat is iets dat ik voortdurend voor bid. Oh, dat de Heer zo die wegen opent, zodat werkelijk velen tot de Heer Jezus mogen komen. Maar hoe komen ze? Ik heb van die onduidelijkheid in de laatste tijden gelezen. Misschien hebben jullie er ook al wat van gezien. En verder ga ik er niet zoveel over zeggen. Maar één ding las ik ook daaraan gaande en dat is dit. Het is eigenlijk hetzelfde verhaaltje als die kleine jongen had. Die zei tegen zijn vader, wat is een christen? En zijn vader begon die christen te beschrijven. Kleine jongen zegt, heb ik er wel eens één gezien? De mensen willen zien wat christendom of wat christen zijn werkelijk is. Wat is nou beter te verklaren? Ik kan dus een hele lange preek houden tegen iemand. Zal ik je een voorbeeld geven? Jaren geleden, 's avonds om 10:30, belde iemand op. Hij zegt, wat ben je aan het doen? Ik denk dat ik die dag 3 keer gepreekt had, dus je hebt een idee wat ik aan het doen was. Wat is er? Er is iemand stervende in het ziekenhuis. Dan moeten we er nog een uur naartoe rijden. Wij kwamen om 11:55 bij deze man binnen. Die lag stervende. En om 12:00, dan kun je geen uur preken. Die man is stervende. 12:00 gingen we eruit. Preek, van laat ik zeggen, 2 tot 3 minuten. Deze man was tot de Heer Jezus gekomen en heeft het bewezen, want hij heeft nog 2 jaar daarna geleefd. Dat doet God. Dat doet God. Kunnen we met God gaan? Gaan, gereed zijn om te gaan. En dan denk je misschien, nou ben ik toch zo slap, of nou ben ik toch zo moe, en nou heb ik het wel gezien, en nou hou ik het, nog niet helemaal. De Heer is nog niet helemaal klaar, de Heer is nog niet helemaal gereed. De Heer die wacht nog steeds tot we werkelijk gereed zijn voor hem. Hij wacht op ons, wij denken wel eens dat we op God wachten, maar hij wacht op ons. Prachtig om te zien wie de Heer is. Dit lied gaat nog verder. Dat kunt u zelf ook wel doorlezen. En dan zal ik u een keer zeggen wat het is. Maar nu gaan we verder in deze. En dan gaan we zien hoe de Heer werkt. En dan wil ik even laten zien in Matthäus 4. Het is ook best weer dat we dat even opslaan. En zien hoe het, wat er daar gebeurde. In Matthäus 4. Daar is die... die verzoeking van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk best heel bijzonder. De Heer Jezus die wordt verzocht. En dat betekent ook, jij wordt ook verzocht. Verzocht word je door de duivel, beproefd word je door God. Als we die dingen maar uit elkaar houden, zodat we weten welke is. We gaan dat lezen, er is niks beter dan het lezen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Nou, de meeste mensen vandaag zouden zeggen, dat kan natuurlijk nooit, dat de geest je daarin leidt. Zo zie je dat het hier wel dat zegt. Hè? En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Nou, Adam was de eerste die de duivel ontmoette. En... Adam die leefde in, in het paradijs. Hij had dus eigenlijk niks nodig. Dat heb jij trouwens ook niet, hè? Als je Psalm 23 vers 1 gelezen hebt vanmorgen. De Heer is mijn herder, maar ontbreekt niets. Nou, hij had niets nodig, maar de Heer Jezus, die had hier 40 dagen geweest en die hongerde. Dan was de tijd om aan te vallen. Adam, hoewel dat hij alles had, verloor. En de Heer Jezus, hoewel hij hongerde, overwon. Hij was in een prachtig hof. De Heer Jezus was in een woestijn. Wildernis. Heel verschil natuurlijk. En dan lezen we hier ook. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen brood worden. Dus je ziet, de Heer Jezus die gaat er niet op. Het gaat hier om het geestelijke. Het ging niet om het lichamelijke. De overwinning was in het geestelijke en daar was de Heer Jezus mee bezig. Want daarom viel hem aan op zijn goddelijkheid. Zeg, jij kunt toch deze stenen, daar kun je toch brood van maken? Waarom zou je dan honger hebben? Of andere gedachten. Oh, is dat je vader die je honger laat lijden? Allemaal gedachten, hè? De duivel is rijk aan gedachten om je die te geven. Hè? Hij is een van die vogeltjes die aan je oor komt. En daar allerlei gedachten naar binnen spuurt. Nou. Zo laat je dus niet door je omstandigheden leiden of door je gevoel. Dat is een van de dingen waar de meeste mensen zich door laten leiden. Door omstandigheden of gevoel. Dat doet de Heer Jezus niet. Doch hij antwoordde en zeide: er is geschreven. Hij antwoordde met het woord. Zie dat? Hij antwoordde met het woord. De mens zal bij brood alleen niet leven. Dat staat in Deuteronomium. Dat zie je, misschien is dat bij jou ook wel ingeschreven. Maar bij alle woorden door de mond Gods uit. Het woord is belangrijk. Maar had de duivel had dat even opzij gezet. Je had al de dingen van God even opzij gezet. Als de Heer Jezus maar kon vallen voor een van die verzoekingen natuurlijk. Want dat was de bedoeling. Nou, toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel. Nou, die is ongeveer zo'n 160 meter hoog. Als je zo in de Kidron-vallei kijkt. Dus daar staat hij. En dan zegt hij dit. Moet je toch kijken hoe hij ook het woord gebruikt. Of misbruikt. Juist. Of misbruikt. Hij misbruikt het woord. Hè? En hij zei tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er staat geschreven. Moet toch kijken hoe de duivel met de Bijbel aankomt. Zeg, er zijn er best heel wat hoor, die met de Bijbel langskomen. Maar dan moet je wel een verschil kennen, hè? Zeg, is er ook iets in je dan dat zegt, dit is verkeerd? Als jij werkelijk vol zit van het woord, dan kun je misschien niet altijd direct precies zeggen wat er hier aan de hand is. Maar je zegt, het is verkeerd. Ik weet, het is verkeerd. Daar hoef je niet geleerd voor te zijn. Nee, daar moet je een hart voor hebben. Mijn zoon, geef mij uw hart, zegt de Bijbel. Huh? Nou, God die wil je hart hebben. En aan de hoofd daar heeft hij niet veel aan. Daar kan hij niet veel mee doen. Dan kunnen we hele theologische discussies over opzetten. Maar ik zou nooit vergeten dat mijn voorganger dat schreef. Ik had ontzettend veel moeite de eerste weken op bijbelschool om daar wat van te maken. En ik heb dat boven mijn bureau gehangen, zo'n stukje papier. Hij schreef me nooit geen brieven of wat ook maar. Maar ik kreeg een heel kleine geschreven. Erg goed schrijven kon hij ook nog niet. En hij is geschreven zo. En er stond dit op. Als jij de Heere je hart aan hem geeft, dan kan hij iedere knolrap voor een hoofd gebruiken. Ik zeg, nou dan gaat de knolrap verder. He? Zo, je ziet wat hij doet. He, gewoon dat woord zo lezen en dan zie je dat de duivel die dat ook gebruikt. Er is geschreven dat hij zijn engelen van u zal bevelen dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan één steen aanstoot. Hé, zo zullen ze voor de Heer Jezus zorgen. Nou, waarom spreekt hij dan niet? Ja, je mag God niet verzoeken. Dus dat is ontzettend gaande in sommige van die sectes. Dat zijn werkelijk sectes. Maar je hebt het op allerlei manieren. Het kan er op allerlei manieren mee voorkomen. En dat hoef ik allemaal niet te beschrijven. Want die paas waren er nog, die lieten zich door slangen bijten. Nou, ik geloof best in de Heer, maar ik geloof me eigenlijk niet door een slang laten bijten. Die kan wel doodslaan, maar ik laat me eigenlijk beslist niet door een slang bijten. En die lieten slangen overal rond erheen wikkelen. Nou, je moet maar bij mij beslist niet meer slangen in de buurt komen, want dan is die er geweest. Hè? Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik heb nooit veel liefde gehad voor slangen. Dat is één ding, daar is mijn liefde niet aan verkocht. Nou, dus hier, dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze de handen zullen nemen, omdat gij niet de enige tijd uw voet aan een één steen stoot. Wat is nou eigenlijk hier ook weer de bedoeling? Eerstelijk zien we dat, hoe hij met het woord bezig is. Dat deed hij al in Genesis 3. Je ziet die opbouw ervan. Iedere keer weer wat verder. In Genesis 3 zei hij, al heeft God gezegd. En nu zegt hij, zegt God dit niet? Helemaal in een tegenstrijdige manier gaat hij dit nu gebruiken. Nou, we gaan verder lezen. En Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven. Mooi is dat, hè? Er is wederom geschreven. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. 1 Korinthe 2 vers 13. Vergelijk de schrift met schrift. Als je dus ergens over gaat spreken, dan moet je zeker zijn dat de hele Bijbel eronder kan staan. En als dat niet kan, dan moet je het opzij leggen. Als ik zeg dat de Heer Jezus gekomen is om zonderen zalig te maken, dan kunnen we dat waarmaken van Genesis tot Openbaring. Als we het over het kruis hebben, dan kunnen we dat laten zien van Genesis 3 tot Openbaring. Je kunt er van het ene eind van de Bijbel, is er eigenlijk geen één ding dat zoveel besproken wordt in de Bijbel als het lijden van Golgotha. Er is één boek bijvoorbeeld, je kunt het boek van bloed noemen, trouwens dat is de hele Bijbel, maar neem bijvoorbeeld het boek Leviticus. Dat is van begin tot eind, is dat het bloedboek. Allemaal offer aan, dat spreekt allemaal van het kruis van de Heer Jezus Christus, het een na het andere. En is het niet opvallend dat dat één van de boeken is, die het minst gelezen is. Zelfs als ik boeken neem net als Ezechiël, dat op zich, als je het over moeilijkere boeken hebt, dan is er dat toch wel één van. Die worden veel meer besproken als Leviticus. Is dat niet opvallend? Is het niet opvallend dat de mens is dan toch meer bezig, niet alleen met de komst van de Heer Jezus, maar wat er gaat gebeuren in deze wereld? Is de mens veel meer bezig? Oh, ik wil ook graag een onderwijzer. Ik was nog aan Israël onderwijzen en daar zou ik ook graag mee verder gaan. Maar ik kan. Het is natuurlijk wel moeilijk, want ik kan maar één ding tegelijk onderwijzen. Huh? En dus, wat is nu het belangrijkste? Daar zit je soms wel in, hè? Het is moeilijk om iets te zeggen, dat is niet zo belangrijk als dat. Maar er zijn toch dingen die eerst komen. En wat is dan het eerste? Dan zeg ik, het eerste is het kruis. Het is het belangrijkste, je leven is het rijkste als jij de diepte van het kruis kent. En hoe meer jij daarvan weet, de rijker jij wordt. Nou is het, persoonlijk is het mijn bedoeling, of laat ik liever zeggen, is het mijn verlangen, om rijke mensen te maken. En niet armen. Toen ik naar Bijbelschool ging, toen was er daar ook een student en die begon ook net. En ik voelde me heel klein. En niet omdat ik kleiner was dan hij van stuk. Maar ik voelde me heel klein. Want deze man die naast me liep, die was radio. Die had op de radio gezeten. Praten. En, nou ja, dat niet alleen. Maar toen was hij ook nog. Hij zegt, eigenlijk hoef ik hier niet te zijn. Want ik heb al een boek geschreven van 80 bladzijden. Over de komst van de Heer Jezus. Zo. Er was een ander en die was een Griek. Was een jaar jonger als ik toen. Ik was een van de oudsten daar. Dat was de oudste van mijn klas natuurlijk. Die was een Griek. Student. Zo. 4 maanden later was je er niet meer. Van de 65 dat we mee begonnen, we zijn er 33 geëindigd. Waarom?
Er staat hier, we hebben dat gelezen in Judas, het eerste vers, strijd voor het geloof. Er is een strijd. En als je geen strijd hebt, dan heb ik gerust te zeggen, heb je niet van geloof. Dat is er niet van strijd, hè. Als je geen geloof hebt, is er ook geen strijd over. Dus als je strijd hebt, is dat niet verkeerd. Dat is goed. Strijden, daar word je sterk van. Als ik hier aan denk, aan deze, aan wat we nu lezen. En wat we gelezen hebben in Judas. Dan denk ik aan die worstelaar. Ik weet, het is niet, misschien niet de meest gewenste sport. Maar heb je ergens wel eens geworsteld? Dan kan ik je dit erover vertellen. Eén onbewaakt moment. En je ligt onder. Je ligt onder. Geen twee. Eén onbewaakt moment. En je ligt onder. En in deze worsteling is dat zeker zo. Een ander is, als je worstelt, dan is één ding. Je geeft nooit op. Je geeft nooit op. Je gaat bij wijze van spreken op de mat met één gedachte. Ik kan hier doodgaan, maar opgeven doe ik niet. Dat is een worstelaar. Huh? Pieter, zo speel jij er ook als je tafeltennis speelt. Ik heb staan kijken en ik heb dat genoteerd. En dat verheugt me altijd. Moet je zeggen, soms hebben mensen het wel eens over, ik ga dit eens zeggen zo, is ook wel goed voor de jongens. Soms hebben mensen het wel eens over een goede verliezer, die heb ik nog nooit gezien. Dat is kletspraat. Er is geen goede verliezer. Ik weet wel, als je een spelletje speelt, dan moet je tegen je verlies kunnen al dergelijke flauwen komen. Maar dat is allemaal een beetje onzin natuurlijk. Want kun jij tegen je verlies als er werkelijk op aankomt? Boe. Gewoon voor niks van. Dan wil ik wel eens met je spelen. Dan zul je meestal wel winnen, maar dat is weer wat anders. Een goede verliezer. Schijn uit de guit. Ik wil helemaal niet verliezen. Ik denk er niet aan. En dat is juist het mooie. In de Heer Jezus hebben we overwonnen. Daarom, de dichter ik bij hem ben, de meer dat ik in zijn overwinning mag leven. Huh? Ja, ik weet het, hoor. De wereld kijkt er heel anders tegenaan als ik doe. En de wereld kijkt er ook heel anders tegenaan als jij doet. Daar moet ik op rekenen. Je moet niet op rekenen dat de wereld er tegenaan kijkt zoals jij doet. Dat is gewoon niet zo. Maar we moeten niet zeggen dat we goede verliezers zijn, want dat is niemand. En ik zal heel eerlijk zijn, ben ik ook niet. Ik heb een erge hekel aan om te verliezen. Jij niet? Lieg nou als jij durft. Goed, dan gaan we verder. We zijn nog niet klaar hier. En het is nog geen avond. Er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. En dan eigenlijk de nadruk is ook nog, maar één keer. Maar één keer. Dat is de nadruk daar. Maar één keer. En weet je wat het dan is? Als de Heer Jezus het koninkrijk dan heeft, dan hoeft hij toch niet meer naar het kruis toe? Als hij het zo gaat doen, wel. Zie, dat koninkrijk is verloren. Zie, want toen Adam gezondigd heeft, toen is de hele wereld is verloren. Niet alleen de mensheid, maar ook de dieren, ook het plantenleven, de hele wereld, alles wat erin is, alles sterft. Alles is verloren, alles is in één keer bom gegaan. Dus wat? Eén. En toen heeft de duivel dat gehad, hè? Toen heeft de duivel, want die is de God van deze wereld. 2 Korinthe 4 vers 4. En nu gaat hij proberen, hij zegt, hé, één keer, al dit is van mij en ik kan het geven aan wie ik wil. Zeg, moet je goed luisteren. Hoor je wat hij zegt? Het is waar. Dit is waar wat hij zegt. Meestal van de tijd ligt hij. Maar hij geeft net genoeg waarheid. En meestal hakt er iets kleins in dat leugen is. Nou, maar luister wat hij zegt. Dit is allemaal van mij en ik wil het je geven. En zo komt hij ook vaak naar jou en mij toe. Moet je luisteren. Alleen heb je niet gauw in de gaten dat hij het is. Hé, hey, ik wil je dit geven. En dan denkt de mens, zo, kijk eens hoe goed de Heer is. Betekent helemaal niet dat het allemaal van de Heer is, wat je ontvangt. Het is wel belangrijk dat we vol van het woord zitten, zodat we in de raad hebben wat is van hem en wat is niet van hem. En er zijn dingen die we aan kunnen nemen die helemaal niet van hem zijn, want het is wel van de duivel om te geven. Want dan heet hij jou op sleeptouw. Ik zag toen gisteren nog eentje, die was op sleeptouw, weet je wel. Dan ben je afhankelijk van de ander. Hebben we op sleeptouw gehangen? Ja hoor, we hebben wel eens vaak gesleept. Hè? Nou, daar zal ik maar geen verhaal over beginnen. Maar hier, we gaan eens verder. De wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zei de Jezus, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Maar luister, er zijn geen vlugge weggetjes naar de wil van God. Er zijn, in Engels zeggen we, geen shortcuts. Ik weet niet of jij daar een goed Hollands woord voor kan bedenken. Ik niet op dit moment. Geen shortcuts. He, dus hé jongens, dit is de weg. Nou, dan gaan we even zo. Waar ik hoorde dat verhaal in Nieuw-Guinea toen we er waren. Nou, als je dat landschap ziet, dat is wat. En er waren er ook mensen en die zouden zendelingen geleiden en naar het volgende dorp toe. En dus die gingen, die zouden helemaal, dat lieten ze zien, zo rondgaan. Rond die berg en weet ik wat allemaal. En ze zeiden, ah, dat is toch ook gekheid, we kunnen toch zo rechtdoor gaan. Nou, dat gaat niet zo makkelijk. Nou, dat gaat best. Nou, dus rechtdoor gaan. Het nam me veel langer dan dat het die omweg genomen had, zoals het leek. En mijn geliefde, de beste weg is om de Heer Jezus te volgen. Dan ben je er het gauwste. En anders neemt het werkelijk een hele omweg en dan ben je de hele tijd bezig. Zo houdt het in de gaten. Dus, maar kijk, toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienen hem. Maar de duivel, die liet even van hem af. Hij bleef niet weg. Hij ging nog door hoor. Waarom? Dat kom je later nog tegen. Wanneer Petrus tegen de Heer Jezus zeide toen hij vertelde van het lijden. Toen zei Petrus, geen zins heren. En wat zegt de Heer Jezus? Ga achter mij Satan. En zo keer op keer komt die duivel, die komt er naartoe en die wil dat lijden uit de weg hebben. Wat doe je als je lijden hebt? Zien dat we het gauw uit de weg hebben. Dan wil je toch vanaf. En dat is juist hetgene dat je vormt. En dat je laat zien wie de Heer Jezus is en hoe hij geleden heeft. Geliefde, laat ons zien dat we duidelijkheid hebben in het leven. Dat we zien de noodzaak van het geloof in de Heer Jezus Christus en de getrouwheid van het woord en daarna luisteren. Dat we dat naastiglijk opvullen. Dat we die algemene zaligheid mogen zien in de Heer Jezus Christus. Dat het voor iedereen is en dat we zo ook, ja, God die houdt van iedereen. Gek, hè? Maar als die van mij houdt, dan houdt hij toch ook van mijn buurman, hè? En de hele straat door. En dan wil ik ook graag zien dat al die buren, ook bij jou en bij mij, allemaal tot de Heer Jezus komen. En ze willen niet. Oh, dat is mijn zaak niet. Mijn zaak is om ze te vertellen en ervoor te bidden. Geliefde, leef in dat geloof. Leef in de Heer Jezus. Heb gemeenschap met hem. Dat is het leven. Vader, we zeggen u dank voor het leven in de Heer Jezus Christus. Het is zo ver boven bidden en denken. Het is zo rijk, Heer. Het is zo goed. We zeggen u dank voor zoveel genade. Die liefde, die trouw en die zorgzaamheid, Heer, die we van u mogen ontvangen. We bidden, Heer, dat gij zo voortdurend die leiding geeft die u zal verheerlijken. Vader, dat we mogen weten dat het is door lijden tot heerlijkheid. Oh, dat we die heerlijkheid mogen zien in de Heer Jezus Christus. Vader, we dragen zo ieder hier in liefde aan u op. En zeggen u dank voor wat gij doet in ieder leven. Om zo uzelf te verheerlijken. Vader, dat we zo erin mogen rusten. En dat we werkelijk mogen wandelen met de Heer Jezus Christus in het licht van zijn woord. Vader, we zeggen u dank voor wat gij doet in Jezus' naam. Amen.